Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Jullie hebben gisteren al een feestelijk uitje gehad. En dan vanmorgen een ernstige preek. Dit is wat.
Goeie combinatie.
We gaan lezen uit Habakkuk. Dat is misschien best een beetje moeilijk te vinden. Waar is even de kleine profeet? Hij staat na hem. En voor Zefanja. Misschien dat helpt. Ik ga 3 gedeeltes vanmorgen lezen, maar ik begin in Habakkuk. Ga ik lezen vanaf vers 1 tot en met vers 4 en nog een paar versen uit hoofdstuk 2. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en u verlost niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid en ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Dan ga ik verder lezen in hoofdstuk 2 vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Dan gaan we verder, dat is een heel stukje verder, in 1 Petrus hoofdstuk 1. En dan ga ik lezen vanaf vers 3. Dus 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Daar staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dan ga ik nog een paar versen lezen in hoofdstuk 2. En dan ga ik lezen vanaf vers 18. Huisslaven, wees uw meester met alle ontzag onderdanig, en niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is het als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daar verslagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover. Broeders en zusters, Habakkuk zat in de problemen. Habakkuk die was in de war. Hij snapte God niet meer. Hij kon het niet begrijpen. Hoe kan nou God zo'n heidens volk gebruiken om wij zijn volk te corrigeren? Habakkuk die had grote moeite met het plan van God. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot uw geweld en gij verlost niet. Hij had moeite met zijn geloof. En Habakkuk is niet de enige. Wat kunnen moeite en lijden en pijn en lichamelijke strijd, maar ook in familie of op je werk, je niet in de problemen brengen? Je kunt niet anders meer denken dan aan die problemen. Je kunt niet meer anders denken dan aan die strijd. Wat kunnen er toch niet een vraag in je leven zijn, en twijfels, maar je durft het eigenlijk bijna niet te uiten, want je denkt dat je de enige bent. Zou God mij nou werkelijk tussen al die mensen hier op aarde zien? Zou God nou echt elke gedachte en elke omstandigheid die ik meemaak, zou die daarvan afweten? En vaak als die twijfels je hart binnensluipen, dan ga je steeds meer een stukje achteruit. Je gaat minder in de Bijbel lezen. Het spreekt minder tot je hart. Je gaat steeds meer heen en weer slingeren. Maar Habakkuk, die hanteert een hele belangrijke sleutel. Hij gaat met al zijn vragen naar de Heer. Hij gaat niet naar mensen, hij gaat niet discussiëren. Habakkuk is niet een boek waar je een hele toekomstvoorspelling in ziet. Nee, Habakkuk die gaat met zijn vragen naar de wachttoren. En die toren werd gebruikt om de vijand te signaleren. Die toren werd gebruikt om uit te kijken. Hij gaat naar de muren, gaat daar wachten op het antwoord van de Heere. En toen in vers 2, toen antwoordde de Heere mij. En dat is ook een geweldige les voor ons. In wat voor situatie je nu op dit moment ook bevindt. Ik weet hem niet, maar God weet hem wel. En er zitten misschien een heleboel vragen in je hart, een heleboel twijfels. Een heleboel dingen waar je eigenlijk door overweldigd wordt en waar je geen raad mee weet. Dan zegt de Heer vanmorgen tegen je, kom bij mij. Kom met je vragen, kom met je pijn, kom met je strijd. Want weet je wat nou zo indrukwekkend is? Die Habakkuk met al zijn vragen. Ik kan het om de tijdswille niet allemaal lezen, maar als je die hoofdstukken leest, dan worstelt hij met een heleboel dingen. Totdat je in hoofdstuk 3 terechtkomt. Er staat namelijk een geweldige getuigenis van Habakkuk. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zou de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voorbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdreven zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Met andere woorden, elk aards perspectief van zekerheid is hier niet aanwezig. Daar leefden de mensen van de vijgenboom, van de wijnstok, van de runderen in de stal. En dan zegt hij, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mijn treden op mijn hoogte. Er is iets gebeurd in het hart van de profeet. Er is iets veranderd. Hoe kan nou iemand die met zulke vragen rondloopt van, Heere, ik roep om hulp en gij hoort niet. Ik schreeuw tot uw geweld en gij verlost niet. Hoe kan je nou zulke dingen zeggen van dat al je aardse zekerheden om je heen zijn weggevallen. Je toch je zal verheugen in de Heere. Er is iets in het karakter van de profeet veranderd. De vragen en de moeilijkheden hebben hem uiteindelijk een ander perspectief gegeven. Hij heeft gezien dat al die vragen en al die dingen waar hij mee worstelt, dat zijn tijdelijke zaken. Hij heeft een ander licht gekregen. En dat is heel vaak wat je ook leest in biografieën van mensen die in het werk van de Heer hebben gestaan, die zendingswerk hebben verricht. Ga zo'n boek maar lezen en je komt altijd bladzijs tegen dat ze het willen opgeven. Dat ze ermee willen stoppen. Dat ze het niet meer kunnen. Dat ze er eigenlijk een eind aan willen breien. En vaak in die periode, dan als ze aan het eind van hun eigen kunnen zijn gekomen, van hun eigen geloof, van hun eigen inspanning, dan zie je ineens, ze gaan beseffen, nee, mag het van de Heer ontvangen. Ik heb het zelf niet, ik kan het zelf niet. En dan zie je dat er vaak een heel ander perspectief komt. Dat zien we ook in de schrift. Psalm 119, vers 67 verwoordt het zo. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu neem ik uw woord in acht. U bent goed en u doet goed en leer mij uw verordening. Nou, dat is heel wat als je dat kan zeggen. Tegen de Heere God, u bent goed en u doet goed. Dat kun je vanuit eigen kracht niet. Zeker niet als je in de problemen zit. Zeker als het strijd en moeite in je leven is en pijn. Dan kun je dat nooit uit eigen kracht zeggen. Daar heb je kracht van boven voor nodig. Daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Die je het juiste perspectief in je leven wil geven. En in vers 71 zegt hij. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Omdat ik uw verordeningen zou leren. De wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. Vaak door de moeilijkheden heen ga je leren dat het niet hier in deze zichtbare wereld is. Dat het niet is in mensen. Dat je je vertrouwen niet moet stellen op zichtbare dingen, maar dat er één is die je wel kan vertrouwen. En het gaat je leren om te volharden in je geloof. En we hebben misschien vaak vergeten, en er wordt niet zo vaak over gepreekt, maar ons geloof wordt getest. Ons geloof wordt beproefd. Zoals de producten testen voordat ze op de markt komen. Zoals de auto's testen. Hoeveel veiligheidssterren ze kunnen geven. En daar heel veel werk van maken. Zo staat in de Bijbel dat ons geloof wordt beproefd. Ons geloof wordt getest. En waarom wordt ons geloof beproefd? Dat staat er altijd bij. Dat gaan we zo ook nog wel lezen met elkaar. Het leidt tot volharding. Het maakt ons weerbaar. Het zorgt ervoor dat we niet met elke wind meewaaien. Dat we niet uit balans komen. Dat we vast blijven kijken naar de Heer Jezus en vast blijven houden. Daar worden problemen vaak voor gebruikt. Problemen worden ook vaak gebruikt om je te laten zien dat er grenzen zijn en je kunnen. Problemen laten ons zien dat we afhankelijk zijn van de Heer. En niet van onszelf. Je kan door inspanning proberen een goede gelovige te zijn. Nou, na al die jaren dat ik de Heer mag kennen, en dat is al meer dan 40 jaar, heb ik ontdekt dat ik kan niet door eigen inspanning een goede christen zijn. Geloof ontstaat niet door inspanning. Geloof ontstaat door vertrouwen. En juist die problemen hebben in het begin van mijn leven ertoe geleid dat ik heel boos was op God. Ik snapte zijn plan niet, net zoals Habakkuk niet. En ik werd boos. God, u maakt een fout. U doet het verkeerd. En terwijl ik boos was, ervoer ik ook weinig van God in mijn leven. Ik ging wel naar de kerk en ik deed wel de uiterlijke christelijke dingen. En aan de buitenkant zag je misschien best wel een serieuze christen. En ondertussen was er in mijn hart een enorm gevecht. Want ik snapte Gods plan niet met mijn leven. En ik was boos. En dan ga je heel gefixeerd raken op de buitenkant. Dan probeer je de buitenkant schoon te houden, maar van binnen was het een puinhoop. En juist door die moeilijkheden heen heeft God dingen in mijn leven boven laten drijven die eruit moesten, die ik op moest ruimen. Het meeste wat ik op moest ruimen was mijn boosheid naar God toe. Dat ik aan God moest erkennen, Heer, u hebt geen fout gemaakt. Heer, vergeef me mijn ongeloof. Vergeef me het feit dat ik u niet vertrouw. En juist al die moeilijkheden hebben me gebracht op het punt waar ik vandaag ben. En dat zou ik nooit meer willen missen. God wil een relatie met ons. God wil spreken tot ons. God wil ons leiden van dag tot dag. God wil je dingen duidelijk maken. Maar dat kan niet alleen als je een hart hebt wat hem werkelijk vertrouwt. Een hart wat hem wil gehoorzamen. Een hart wat zijn woorden serieus wil nemen. Nou, en ik heb het persoonlijk in mijn leven ervaren, misschien u nu ook wel, of in het verleden. Maar ik heb als het ware in een geestelijke oven gezeten. En het werd me soms te heet. Maar weet je, goud, dat doen ze in een oven. Goud, als het gedolven wordt, dan is het vuil, dan zitten er allerlei dingen in die er niet in horen. En dat doen ze eerst in een koningspad en er zitten bepaalde vloeistoffen in die het goud gaan zuiveren. Maar dan doen ze het goud in een oven. En weet u wat het smeltpunt is van goud wanneer het echt gaat smelten? Dat is 1064 graden. Dat is vrij heet. Bij zilver is het 962 graden. En weet je wat er dan gaat gebeuren als dat goud in die oven zit? Dan gaat dat helemaal smelten en dan komen er allerlei dingen bovendrijven die er niet in horen. En de smelter die schept dat eraf. En dat is een heel proces. En dat heb ik ook in mijn eigen leven mogen ervaren. Je maakt dingen mee en soms begrijp je niet waarom je het meemaakt. En later kijk je terug en dan denk je, ja, ik heb meer van God mogen zien in mijn leven. Ik heb een glimp van de eeuwigheid mogen zien. Ik heb mogen zien dat ik niet op weg ben om hier een succesvol iemand te worden in de zichtbare wereld, maar dat ik op weg ben naar de eeuwigheid. Dat ik klaargemaakt word, dat mijn karakter wordt gevormd. Dat mijn karakter zo wordt gemaakt dat ik het leven van de Heer Jezus mag weerspiegelen. Er werd wel gezegd dat de smelter niet eerder tevreden was dan dat hij zijn eigen beeld zuiver in het oppervlak weerspiegeld zag. En God is op zoek naar mensen waar hij een relatie mee kan hebben die het beeld van zijn zoon weerspiegelen. Daar is God naar op zoek. Niet naar mensen die zich inspannen om heel goed aan de buitenkant te zijn en aan de binnenkant hun eigen leven leiden. Nee, God is op zoek naar mensen die bereid zijn om zich over te geven, zodat het leven van zijn zoon zich kan weerspiegelen. En dat is geen inspanning, nee, dat is gewoon in de juiste positie zijn. En dat moet ik steeds weer leren. Niet ik, maar Christus. Niet mijn manier, maar zijn manier. De Heere God die verlangt het leven van zijn zoon in ons te weerspiegelen. En Paulus die verwoordt dat in 2 Korinthe 12 vers 9 zo. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En hier vind je de sleutel om in je leven de Heer Jezus te kunnen weerspiegelen. Dwars door de omstandigheden heen, je niet sterk te maken, niet weerbaar te maken, niet denken ik los het zelf op, ik ga het zelf regelen, ik plan mijn weg zelf wel, ik zorg zelf wel uit om uit die puinhoop te komen. Nee, gewoon je zwakheid te herkennen. Heer, ik heb het niet en dat kan ik niet. Heer, ik weet het niet. Heer, ik kan het zelf niet geloven. Komt u alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. En dan gaat God dingen doen. God kan alleen maar mensen gebruiken. God kan zich alleen maar in mensen weerspiegelen. Die hun eigen ik, hun eigen visie, hun eigen mening, hun eigen inzicht hebben opgegeven. En dat is best moeilijk. Maar ik heb steeds meer geleerd dat ik de Heere God in mijn leven op die momenten echt mag ervaren. Als ik het zelf niet weet en zelf niet kan. En ondanks dat je dan 40 jaar of meer dan 40 jaar de Heer mag dienen, zijn er toch wel momenten dat ik al heb gehandeld voordat ik eigenlijk heb nagedacht en heb gebeden. Dat gevaar bestaat steeds. En daarom moeten we steeds naar de voet van het kruis en steeds erkennen, Heer, het gaat om u, Heer Jezus, en niet om ons. Maar weet je, ik heb vanmorgen iets voorgelezen en dat kan je misschien bijna niet geloven. Dat kan zelfs genade zijn. Als je ten onrechte lijdt. Er kunnen dingen in je leven plaatsvinden door eigen schuld. Als ik straks hier de naag uitrijden en ik ga links rijden, nou dan kan ik er bijna wel zeker van zijn dat ik een ongeluk krijg. Als ik ieder rood stoplicht negeer en zomaar rechtdoor rijd naar de A4, dan gaat het waarschijnlijk fout. Er kunnen dingen in je leven zijn die je gewoon ja, negeert vanuit het woord van God en op je eigen manier handelt en dan kunnen er inderdaad dingen fout gaan. Maar er kunnen ook dingen fout gaan in je leven waar je helemaal niks aan kan doen. Je wordt door je familie verstoten, omdat je in de Heer Jezus gelooft. Je wordt op je werk gepest en genegeerd, omdat ze weten dat je naar de kerk gaat, dat je de Heer Jezus wil dienen. Dus dan kan ik een heleboel voorbeelden opnoemen van mensen die onterecht eigenlijk lijden. En dat was ook zo bij die slaven. Er waren slaven die waren Christen, we kregen vaak onterecht slaag. En dan zegt Petrus, want dat is genade. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Ja, dat snappen wij niet. Hoe kan dat nou genade zijn? Hoe kan dat nou zegen in je leven voortbrengen? Hij zegt zelfs, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Weet je, dat zijn kansen, dat zijn gelegenheden om in de voetsporen van de Heer Jezus te wandelen. En als je in de voetsporen van de Heer Jezus wandelt, ongeacht omstandigheden, dan is er zegen in je leven. Dan is er vrede in je leven. Dan leef je op een andere manier die de wereld misschien niet begrijpt. Want dan is er kracht in je leven. En dat wil de Heer ons leren, dat wij in zijn voetsporen wandelen. Niet op onze eigen manier, niet ons eigen pad effenen. Niet het allemaal doen omdat andere mensen het doen. Nee, God vraagt van ons, wil je in de voetsporen van mijn zoon wandelen? Want zo kan ik zijn beeld in jullie weerspiegelen. En misschien heb je nog nooit zo naar lijden gekeken. Maar het zijn kansen. Om in de voetsporen van de Heer te wandelen. Om te volharden. Nou, voor wie misschien denkt, ja, maar daar klopt helemaal niks van. Want als je tot geloof komt, dan wil de Heer je toch zegenen. Dan wil hij toch allemaal voorspoed geven in je leven. Dan mag er toch eigenlijk niks fout gaan. Nou, dan ga ik een paar teksten voorlezen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus er is verdrukking voor ons als gelovigen in deze wereld, in het hier en nu. Maar door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking, en daar staat het, volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus die moeilijkheden die hebben een bepaald doel. Die laten ons zien dat we het niet kunnen vinden in deze wereld, dat we ons vertrouwen niet op mensen moeten stellen. Maar als wij God geloven op zijn woord, dan zal hij als een grote herder ons als schaap leiden dwars door de moeilijkheden heen. En het wordt nergens in de Bijbel opgeroepen om naar de moeilijkheden te kijken. Nee, we moeten kijken naar onze herder. En blijven kijken. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Al die moeilijkheden die je nu meemaakt, die zullen later in de eeuwigheid vrucht dragen. Het zal uitbetaald worden, hoe je daarop reageert. En ik heb het niet over punten verzamelen, ik heb het niet over punten scoren. Maar het zal je eeuwigheid bepalen. En daarom is het zo belangrijk van hoe wij reageren. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijft u naar de mate waarin u een gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Met andere woorden, wij moeten als kinderen van God anders naar de moeilijkheden kijken dan iemand die niet gelooft. Wij moeten dat niet als een bedreiging zien, maar het heeft een functie in ons leven. Om ons allereerst van onszelf af te laten zien, om onszelf niet meer belangrijk te vinden, ook niet wat we meemaken, maar dat we gaan kijken naar onze heiland die weg al gegaan is. Die door die moeilijkheden heen de overwinning al heeft behaald. En zo zal het ook zijn in ons leven. Het einddoel van ons geloof is niet het borst met allerlei medailles, maar het einddoel van ons geloof is de zaligheid. In de eeuwigheid, er komt nooit een eind aan. Dat is een plaats waar we volkomen tot harmonie zullen komen. Volkomen tot ontplooiing. Waar geen traan meer zal vloeien. Waar we altijd op ons gemak zullen zijn. Waar geen zorgen meer zullen zijn. Daar zijn we naar op weg. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof, staat het weer, volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, omdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet, zegt Jacobus 1, vers 2 tot 4. Dat wil de Heer ons leren. Moeilijkheden zijn geen bedreiging. Nee, moeilijkheden zijn juist een middel om God meer te zien werken in je leven. En wij moeten leren om hem gewoon die plaats te geven in ons leven die hem toekomt. God die wil niet dat we hem dienen omdat we zo zijn opgevoed. God wil niet dienen omdat we een aantal regels willen opvolgen. God wil dat we hem dienen met ons hart. Hij wil een relatie met ons. Hij wil ons zijn liefde tonen. Hij wil ons onze eigen grenzen laten zien, omdat die grenzen die wij ons stellen, die beperken ons. Bij God zijn geen grenzen. Hij heeft alles in zijn hand. En weet je, Habakuk, die heeft nog iets anders heel belangrijks geleerd. Naast het feit dat al die aardse zekerheden geen echte zekerheid zouden brengen, maar dat de vreugde in de Heere, ongeacht omstandigheden, werkelijk een diepe vrede geven in je leven. Weet je wat hij nog meer geleerd heeft? En dat staat namelijk zelfs een aantal keer in het Nieuwe Testament genoemd. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is heel belangrijk. Weet je, er staat niet, maar de rechtvaardige zal door zijn gevoel leven. Er staat ook niet, maar de rechtvaardige zal door zijn verstand leven. Je kunt je soms ontzettend depressief voelen. Je kunt je soms helemaal in de war voelen, omdat je alles hebt beredeneerd en je snapt maar niet waar je de afslag hebt gemist. Je snapt maar niet het ontbrekend stukje puzzel. En je bent er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mee bezig. Weet je, dat is een kringetje waar de duivel, de vijand van God, ons graag in wil houden. Want dan zijn we met andere dingen bezig. Dan kijken we naar andere dingen dan naar de Heer Jezus. Maar er staat duidelijk in de Bijbel dat de rechtvaardige, dus het kind van God, iemand die gered is, iemand die wederom geboren is, iemand die een nieuwe natuur heeft gekregen, diegene zal leven door geloof. En wat houdt dat nou praktisch in? Dat is gewoon God nemen op zijn woord. U heeft het gezegd. Als u zegt in het woord dat ik niet bezorgd hoef te zijn, omdat u voor mij zorgt, dan is dat zo. Als u in uw woord zegt dat ik eerst het koninkrijk van God moet zoeken, en dat ik dan alle dingen zal krijgen die ik nodig heb in mijn leven, dan is dat zo. Als u zegt dat de Heer Jezus elke zonde, elke fout die ik gemaakt heb, op het kruis van Golgotha gedragen heeft, en dat het volbracht is, dat het voldoende is, en dat het gordijn van boven naar beneden is gescheurd, zodat ik contact kan hebben met God, dan is dat zo. Ongeacht mijn gevoelens, ongeacht de omstandigheden waar ik in zit. Dat zijn feiten. Nou, als God zegt in zijn woord dat hij zo ontzettend veel van ons houdt, dat hij het kostbaarste wat hij had gegeven heeft, omdat wij zouden kunnen leven, dan is dat ook zo. En dat gaat er niet om hoe ik me voel. Het gaat er niet om of ik het begrijp. Maar het gaat erom, geloof ik het. En ik heb veel tijd in mijn leven verspeeld door te proberen God te begrijpen. Door te proberen het geloof te begrijpen. Maar het is me niet gelukt. En dat is ook niet onze taak. Ik snap niet, en ik zeg het heel eerlijk, waarom er dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Er is heel veel leed onder de mensen, en er is heel veel pijn en heel veel verdriet. Ondanks onze welvaart. En ik weet niet waarom die dingen soms gebeuren. Daar kan ik geen antwoord op geven. Maar wat ik wel inmiddels door schade en schande heb begrepen met heel veel fouten, is dat er een God is die van me houdt. Dat er een God is die mij gemaakt heeft, die me gewild heeft en die een relatie met me wil hebben en die elke dag tot me wil spreken door zijn woord. En ik heb als mens de keuze. Of ik weiger die liefde, of ik laat hem toe in mijn leven. Ik luister naar dat woord, of ik luister niet. God heeft ons een vrije wil gegeven, wij mogen kiezen. God dwingt niet, God dringt zich niet op. Hoe meer we God vertrouwen, hoe duidelijker zal zijn aanwezigheid zijn, te midden van welke situatie we ons ook bevinden. En weet je waarom? Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Weet je, God, die zo groot is, die zo heilig is, die ergens is waar wij nu nog niet kunnen komen. Die als hij zich nu zou openbaren in al zijn volheid, dan zouden we gelijk sterven, dat zouden we niet kunnen verdragen. Die God die biedt vanmorgen aan om je te hulp te komen. Want hij weet wat je meemaakt, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Maar de vraag is, geloof je dat? Geloof je dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, allerlei dingen in het mens zijn heeft meegemaakt, ook verzocht werd, en dat dat is gebeurd om ons te hulp te komen? Geloof je dat de Heer Jezus je te hulp wil komen?
Ja.
Dat is geweldig. Want daar begint het mee. Omdat Jezus voor ons van God verlaten werd, is de vrucht daarvan beschreven in Romeinen 8 vers 38. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niks kan ons scheiden van de liefde van God. Pijn niet, lichamelijk ongemak niet, strijd niet, ziekte in je leven. Dat je niet begrepen wordt door andere mensen, dat je verguisd wordt. Dat je niet begrepen wordt, al die dingen kunnen er niet toe leiden dat je de liefde van God niet in je leven kan ervaren. De enige die je kan scheiden van die liefde van God, ben jezelf. Daarom roept God op vanmorgen, wat je situatie ook is. Wat je diepe waarom vraag ook is. Kom naar mij. Weet je, die waarom vraag, de diepste waarom vraag die ooit geklonken heeft in het universum, was de waarom vraag van de Heer Jezus. Waarom, oh God, heb je mij verlaten? Waarom? Dat was de diepste waarom vraag die ooit in het universum heeft geklonken. En daarop is geantwoord de daarom vraag van God. Daarom, omdat ik de mens wilde redden. De mens wilde verlossen. De mens een nieuwe kans wilde geven, een nieuwe natuur. Het zaad van het leven van zijn zoon weer wil planten in levens van mensen, zodat het tot bloei en wasdom kan komen. Zodat het beeld en het karakter van de Heer Jezus zichtbaar gaat worden. Toen wij ons hart voor de Heer Jezus hebben geopend, is de Heer Jezus met zijn leven in ons gekomen. En dat kun je vergelijken met zaad dat in de grond is gestopt. En nu moeten de omstandigheden zo worden dat dat leven van de Heer Jezus kan gaan groeien. En wij zijn degene die de omstandigheden bepalen. De Heer Jezus wil graag in ons tot wasdom komen. Maar hij vraagt van ons niet gevoel. Hij vraagt van ons niet verstand. Maar hij vraagt van ons geloof. En als wij geloven in het woord van God en dat tot leven laten komen in ons leven, dan zal het leven van de Heer Jezus in ons gaan groeien. Steeds meer en meer. Dan zal het steeds voor andere mensen ook meer zichtbaar gaan worden dat we volgelingen zijn van de Heer Jezus. En weet je wat gewoon het geweldige bijkomende voordeel daarvan is? Je hebt, ondanks je omstandigheden, ondanks de storm, ondanks de strijd, heb je een geweldige diepe vrede in je hart. En ik ga niet, en ik besluit nu, deze boodschap niet zeggen dat als je de Heer Jezus toelaat en het woord aan het woord laat, dat dan gelijk al die omstandigheden precies allemaal perfect zijn. Nee, hier op aarde zal het nooit perfect zijn. We leven in een gebroken wereld. Maar we zijn op weg naar wel een perfecte wereld. We zijn op weg naar een stad waar de straten van goud zijn. We zijn op weg naar een plaats waar nooit geen verdriet meer zal zijn en waar je altijd begrepen zal worden, waar niemand je wegdrukt, waar je jezelf mag zijn en tot ontplooiing mag komen. En dat moeten we voor ogen houden. Heer, we willen volharden. Ondanks wat mensen over ons denken hier. Ondanks wat we hier meemaken. We willen volharden in u. We willen het zicht behouden op u. We willen kiezen voor u. Ook vandaag. En we willen die weg gaan die u van ons vraagt. Heer, we kunnen dat niet uit eigen kracht. Maar we vertrouwen op u. En we willen uw woord serieus nemen. En dat willen we gehoorzamen. Amen.
Amen. Amen.